Hoe kan het dat sommige mensen wel echt christen zijn, maar zich niet zo gedragen als een christen? En hoe kan het dat mensen die weten dat ze afhankelijk zijn van de genade van God, dat ook hebben ervaren, maar dat die nog steeds net zo goed eigenlijk andere mensen kunnen veroordelen? Hoe kan het dat ook in de kerk, dat daar ruzies kunnen zijn? Zelfs scheuringen in kerk. En dan kun je antwoorden, ja, dat zijn ook mensen. Zeker als je het vanuit niet-gelovig perspectief bekijkt, kun je zeggen, in de kerk zitten ook gewoon mensen. En het is allemaal heel menselijk om dat te doen. Maar toch, met geloof kun je ook zeggen, maar er zit toch een enorme kracht van verandering in die genade van God. En de genade van God die transformeert ons toch. Die transformeert die mensen in die kerken toch. Dat ze andere mensen worden. Hoe kan het? Dat soms hele gebieden in levens niet veranderen? Of... En hoe kan het dan wel? Dat is natuurlijk de mooie kant van de vraag. Hoe kan het wel? Hoe kan je wel die gebieden of onderdelen in je leven laten transformeren door de genade van God? Daar worden we vandaag bijgebracht door middel van het verhaal van Jona. Vorige week hebben we Jona is hier, Jona 1 gelezen. Er is ook een preek over geweest. Jona die weg van de Heer ging. Het is een behoorlijk bekend verhaal, maar toch even in vogelvlucht. Jona kreeg een opdracht van de Heer. Jona, hij was een profeet, dus heeft al vaker voor de Heer op opdracht gegaan. Jona, maak jezelf gereed en ga naar Nineveh, naar die stad, want het onrecht wat daar gebeurt is echt ten hemel schreiend. Ga naar hen toe en kondig het oordeel aan. En Jona, die kende God al langer dan vandaag. Jona had een hekel aan Nineveh. Een hekel aan de Assyriërs, een gewelddadig volk. Er liepen andere volken over en dat was, waren slechte mensen. Maar Jona, die was een profeet van God en kende God al langer. En hij wist, als hij een profeet stuurt naar Nineveh om hun het oordeel aan te kondigen, dan betekent dat dat er dan nog tijd is dat Jona, dat Nineveh zich dadelijk bekeert. Dat Nineveh tot bekering komt en berouw. En wat gaat God dan doen? Dadelijk gaat God ze nog vergeven. Van dat plan, daar heb ik geen zin in om deel van uit te maken. En ik heb wel eens eerder een preek over Jona 1 gehouden, zelfs hier al, in de zomer. En toen heb ik ook deze hand erbij gepakt. De vijf vingers van de barmhartige hand van God. Dat zegt Jona ook in Jona 4 vers 2. Als je een bijbeltje hebt, kan je het er even bij pakken. Jona 4 vers 2. Waarin hij zegt, op een gegeven moment hè, is Jona gegaan naar Nineveh. We kennen het verhaal. Ze bekeren zich inderdaad, helaas. En Jona wordt onwijs boos. En dan zegt hij, zie je wel God, ik wist het wel dat u genadig bent. En dat u liefdevol bent. En trouw, geduldig, trouw en altijd tot vergeving bereid. Toen heb ik hem ook gedaan, deze hand. En hij zit in de kracht van de herhaling, dus ik doe hem nog een keer. Zie je wel, God, ik wist wel dat u genadig was. En liefdevol en geduldig en trouw en altijd tot vergeving bereid. Daar had Jona dus geen zin in, om deel uit te maken van zo'n plan voor die slechte mensen. Wat hem betreft kon Nineveh gewoon liever het afvoerputje in. Dus Jona gaat naar Haifa, Jaffa, vlakbij het huidige Tel Aviv, om op weg naar Zuid-Spanje te gaan. En nou, dan komt die storm. Jona gaat uiteindelijk overboord. Dan komt die kalmte op de zee. En daar komt die vis komt dan eraan. Jona die het gevoel heeft hopeloos verloren te zijn. En natuurlijk, want als je in de zee springt, dat is, daar sterf je. Daar is natuurlijk gewoon geen redding. En dan komt gewoon als verrassing komt hij die vis. En dan lezen we al, we hebben het net gelezen. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Dat lees je eigenlijk al aan het begin van hoofdstuk 2. Waar ben je als lezer? Waar ben je al al ziet van, oké, dus dit is zijn redding. 3 dagen en 3 nachten in de vis en dan gaat hij er waarschijnlijk uit. Dus zelfs als je dit voor het eerst leest, weet je hier al, oké, dus die vis is zijn redding. Voordat je denkt dat hij gewoon wordt opgegeten door een vis. En dan bidt hij dus in de vis. Het is eigenlijk een psalm, als je hem goed bekijkt. Hij zou eigenlijk prima gewoon tussen die 150 andere psalmen kunnen staan. Het past in het genre. En als je een beetje bekend bent met de psalmen en de soorten psalmen, dan zou je hier een dankzeggingspsalm. Je kan ze indelen in verschillende soorten psalmen. En er zit een typische dankzeggingspsalm die Jona hier bidt. Past hem bij de situatie van Jona, deze psalm. Maar zoals een beetje eigen is aan psalmen, hij is ook behoorlijk algemeen. En je kunt hem ook goed op heel veel andere situaties toepassen. Ook zo'n psalm is het. Dat is altijd het mooie van psalmen. Normaal gesproken bij bijbelteksten moet je altijd goed naar de context kijken. Wat is hier precies aan de hand? Waarom staat dit hier? Maar het mooie van psalmen is vaak dat je ze gewoon uit hun verband kan rukken. Uit de context en gewoon kan toepassen in je eigen leven. Dat mag met psalmen. En dat mag ook hier met zo'n Jona 2 verhaal. Ik meen ook, ik kon het me niet meer herinneren, maar dat het ook ergens bij mij ooit een keer een psalm is die heel erg tot mij gesproken heeft. Alsof het echt voor mij was in een bepaalde fase. Ik weet niet meer wat voor fase dat was, maar zo kan ook deze psalm tot jou spreken. Het zeewier en het kolkende water en de golven, die kunnen dan net zo goed symbolisch staan voor de krachten die ook op jou kunnen inwerken in het leven. En zo kan zo'n psalm, als je hem leest en op jezelf toepast, ook woorden van dank geven, woorden van gebed, woorden van roepen naar God en ook woorden van hoop. Hij dankt, hij schreeuwt naar God, hij voelt zich geslingerd, hij zegt door God. Als je het verhaal kent, weet je dat het die mannen zijn die hem fysiek in het water hebben gegooid, terwijl hij het zelf zei, maar hij voelt zich eigenlijk door God in het water geslingerd, voelt zichzelf verstoten. Maar tegelijk is er ook een soort van hoop. Toch rijst in mij een lied van overwinning. En dan het water stijgt hem toch tot aan zijn lippen. Het wordt steeds donkerder. Maar hij weet zich gehoord. En God redde hem. God redde hem. Goed, dat zit in die psalm. Maar in het hele verhaal, en als je Jona 2 in het hele verhaal van die 4 hoofdstukken ziet, dan zit er nog meer. En dan kijk je, en dan zie je wat gebeurt hier bij Jona. Hij zit hier in de vis. En het is een plek waar Jona tot inkeer komt, kun je wel zeggen. Dus in ieder geval inkeer. Het is een plek waar hij gered wordt. Het is een plek die te vergelijken is met sterven en weer opstaan. Het is de plek waar hij zit en waar hij ontdekt, het is de Heer die redt. Het is de plek waar hij eigenlijk aan Gods oordeel ontsnapt en gered wordt. En dat doet natuurlijk denken. Die plek, dat doet denken aan. Dat doet denken aan. Jezus Christus, hoor ik inderdaad. Die plek doet heel erg denken aan Jezus Christus. Inderdaad. En hierin zit een mooie parallel met Jezus Christus en wat Jona hier ondergaat. Eigenlijk de gelovigen. Ongehoorzaam is Jona. Is weggelopen van God. Weg van God. Weg van God betekent eigenlijk ook weg van het leven. Waar God is, schepper en onderhouder van het leven, loop je weg van hem, dan kwijnt eigenlijk ook het leven langzamerhand weg. En uiteindelijk is er geen leven meer. Het is de weg van de duisternis en van de dood. Maar Jona ondervindt daar genade. En als christen kun je eigenlijk jezelf als christen in het plaatje, in het verhaal van het evangelie, kun je jezelf daarin plaatsen. En weet je jezelf eigenlijk ook een wegloper van God? Oh ja? Als christen weet je jezelf een wegloper van God. Als onderdeel van de mensheid. Als mensheid, dat we van God zijn weggelopen in Adam, zeg je dan. Weggelopen van God, ongehoorzaam. En je weet het ook misschien wel vanuit je eigen hart. Dat je weet, in mijn hart, en misschien ontdek je dat wel regelmatig, is er keer op keer weer die neiging om eigenlijk tegen God in te kiezen. Dat als God die weg wil gaan, heel vaak doen we goede dingen. Maar heel vaak merken we ook in onszelf dat als het er echt op aankomt, zeker bij die echte dingen die van God van ons vraagt, dat we merken we vluchten weg van God. En we gaan een andere weg. Niet voor niets hebben we bij die doopvraag, vaak de ouders van kinderen die doopvragen moeten beantwoorden, maar is de eerste vraag, inderdaad, beleid je dat je in de macht van de zonde bent? En beleid je dat je inderdaad alleen maar door Jezus Christus en door zijn kruisdood en door zijn opstanding, dat er redding is voor jou? Inderdaad, omdat je jezelf kan herkennen in dat verhaal van Jona, dat je weggaat van God en door Christus alleen weer teruggaat naar God. Dankzij kruis, graf en opstanding. Jona is 3 dagen en 3 nachten in de vis. Dan ga je, denk je natuurlijk ook eventjes aan Jezus. Ook een mooie verwijzing naar Christus dood en opstanding die hierin zit. En dat je als gelovige daarin mag delen. Christus, Jona en ons. En ook wij zingen, het is de Heer die redt. En dan neem ik jullie even mee naar Romeinen 6. Om die even te lezen, dan moet ik even zelf nog opzoeken. Romeinen hoofdstuk 6 staat op de biemer. Als het ook gaat om wij in Christus, in het graf, in zijn sterven en ook weer in zijn opstaan. Betekent het nu? Vers 3. Weten niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Pak je hem wel bij vers 11. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Daar stop ik. Romeinen 6, waar zijn we? Jona, we herkennen in ons, in Jona, in wat hij heeft gedaan, weggelopen van God, maar tegelijkertijd gered door God. En dan staan we eigenlijk naast Jona. Goed, Jona 2, Jona is gered. En als je daar dan staat, schept dat eigenlijk een verwachting, denk ik, als lezer. Stel je voor, je leest ook Jona voor het eerst en je bent bij Jona 2. Je hebt Jona gelezen, hij is gegrepen door God, terug op het land gespuugd door de vis. Dan heb je een verwachting van Jona, toch? Je verwachting is dat die genade waar hij zingt bij wijze van spreken Amazing Grace, zingt van de genade, dat hij doorgedrongen is in zijn leven en dat die genade hem getransformeerd heeft, dat hij beseft, wauw, ik leef van genade, als wegloper van God, als verbondverbreker, als zondaar. En nu mag ik naar Nineveh en nu heeft God mij iets geleerd en mag ik beseffen van, en nu mag ik die zondaars daar in Nineveh met hun onrecht ook met God in aanraking brengen, zodat zij misschien ook wel zich gaan bekeren en bekering ontvangen. Zij die ons, ook het volk Israël, zoveel leed hebben aangedaan, door de genade die mij is overkomen, besef ik, getransformeerd, dat er ook genade voor hen is. Nou, de meeste van jullie weten wat die overvloed aan genade met Jona heeft gedaan. Het heeft hem niet op die manier getransformeerd. Het heeft het niet gedaan. Waarom niet? Want het is zo bijbels, wat ik net heb verteld. En wellicht heb je dit al zo vaak gehoord. En zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Dat het juist is door de genade van God die wij ontvangen, die ons mild maakt, die ons hart week maakt. En die ons daardoor ook milder maakt naar onze vijanden. Door Gods vergeving die wij ontvangen, waardoor wij andere mensen kunnen vergeven. En denk aan die vrouw die bij Jezus was, bij die tollenaar. En die met olie de voeten waste. De voeten van Jezus kuste, met haar haar droogde. En dat Jezus daarover zegt, ja, degene die veel is vergeven, die betoont ook veel dankbaarheid. Het Het is toch wel echt gewoon een wetmatigheid binnen het evangelie dat je het mag verwachten. En dan kun je nog zeggen, ja, maar wij hebben de Heilige Geest. Die is nu aanwezig in het Koninkrijk van God, zoals dat nog niet bij Jona aanwezig was. Maar zoals ik net al begon bij de inleiding, ook in de kerk komt het voor dat wij ons meer laten leiden door wat is ons aangedaan door andere mensen. En de pijn die ons is aangedaan bijvoorbeeld, dan het verhaal van onze redding. En daar zit het dan, denk ik. Daar zit, denk ik, één van die oorzaken van die vragen van die inleiding. We laten ons meer leiden in ons leven en we zien onszelf meer vanuit het verhaal van wat ons is aangedaan, wat ons door het leven misschien is aangedaan, of door andere mensen juist ook, in plaats van dat we onszelf zien in het verhaal van het evangelie, zoals ik dat net ook geschetst heb. En daar ligt een opdracht. Een opdracht eigenlijk voor Jona hier, wat hij had kunnen doen, mogen doen, moeten doen. En net zo goed voor ons. Want onze levens, kun je wel concluderen, worden dus niet kennelijk zomaar door de genade van God. Alleen maar omdat je gelooft. Buiten je wil, buiten je denken om verandert. Maar er is kennelijk echt iets nodig. Dat je het laat gebeuren, dat je die genade een plek geeft. Voordat het echt die uitwerking heeft in je leven. Natuurlijk doet de genade van God ook zonder dat het buiten je omgaat. En merk je dat je verandert. Maar er is kennelijk meer nodig. Gezien ook die vragen van de inleiding. Eerst naar Jona. Jona, hoe zie jij jezelf dan? Zie jij jezelf als iemand die veel is aangedaan door Nineveh? Onderdeel van een volk wat veel is aangedaan ook door Nineveh. Door zulke soort gewelddadige types. En ben je haatdragend? Of Jona, zie jij jezelf als onderdeel van dat verhaal van God met jou? Wat er zojuist is gebeurd. Dat God jou heeft gered en je inderdaad dat een plek geeft in je leven. Het is aan Jona aan het eind van hoofdstuk 2 om inderdaad die keuze te maken. Hoe zie ik mijzelf en waar laat ik me nu door leiden? En wij weten wat Jona heeft gekozen. Of als je het op zijn beloop laat en je kiest niet, weet je ook wat er gebeurt. Dan is het gewoon het donkere verhaal wat verder gaat. Wij weten hoe hoofdstuk 3 en 4 verder gaat en weten wat hij doet. Heeft gekozen. Maar nu jij, als gelovige, dan spreek ik tot jou als, ik spreek gelovigen aan. In jouw keuze, laat jij je leiden door wat jou is aangedaan? Laat je je leiden tot door alles wat je tekort komt, wat je tekort bent gekomen, wat je door andere mensen tekort bent gekomen? En is dat vooral hoe jij je leven uitlegt? Het verhaal van je leven waarin je jezelf ziet? Of leg je je levensverhaal in het verhaal van Gods evangelie? Voor die keuze sta je steeds weer. Stel ik je nu ook. En elke dag komt die keuze op ons af. Ik zie mijzelf, maar in welk verhaal zie ik mijzelf als onderdeel van? En dat eerste, dat je laat leiden door wat je is aangedaan, kan voelen als je goed recht. Het kan voelen alsof je inderdaad recht hebt om bitter te zijn, om niet te vergeven. Maar dat is dan wel de wereld in zijn donkerheid, zonder het evangelie. Je kan het koesteren, je kan die pijn bijvoorbeeld blijven koesteren. En dat verhaal vasthouden van die donkerheid, omdat het echt moeilijk is om daaruit te stappen. Maar dat is wel hetzelfde als de donkerheid van de wereld blijven binnenlaten, blijven koesteren. De donkerheid waarom we kaarsjes aansteken met advent. Omdat we juist verlangen naar licht. En die donkerheid, tegenovergestelde van het kaarsje, die koester je dan juist. Maar het licht van het evangelie, het adventlicht wordt ontstoken als je ervoor kiest om ook als gelovige jezelf echt te zien van het verhaal van het evangelie. Hoe doe je dat, is dan de vraag. Hoe doe je dat? Als eerste is het belangrijk om te realiseren waar je leeft vanuit die donkere wereld. Daar begint het mee. Waar leef je? Dat je eigenlijk niet vanuit het evangelieverhaal jezelf ziet, maar vooral vanuit wat je is aangedaan, zoals Jona. Waar het niet is binnengedrongen. Dat is waar je boosheid zit. Dat is waar je een hele hoop frustratie hebt. Dat is waar je verbittering hebt. Dat is vaak waar je heel veel somberheid hebt. Waar je ergernis hebt naar andere mensen. Waar je ruzie hebt. Waar je hoofdpijn van krijgt, buikpijn van krijgt of andere pijn. Of misschien wel zelfs ziekte van krijgt. Dat is de plek waar je je leven uitlegt vanuit wat er allemaal is misgegaan en wat je is aangedaan. En wat je dan mag doen, is een heel actief proces. En dat is dus ontdekken waar het is misgegaan. En dan dat zien los te laten vanuit het licht van het evangelie. En waarschijnlijk kan je dat niet alleen. Zou je hier stappenplannen van kunnen maken? Maar dat zijn we waarschijnlijk niet worden. Dit is iets waar je, denk ik, de lef en de nederigheid, die twee dingen voor nodig hebt om naar iemand anders toe te gaan, een broeder of zuster, of je pastor, een christelijke vriend in de kerk, iemand die je vertrouwt, en om met die persoon dit te bespreken en jouw leven en je levensverhaal voor te leggen, waar je inderdaad jezelf uitlegt van, hey, hier zie ik dat ik mezelf vanuit het donkere verhaal uitleg, vanuit wat mij is aangedaan en van daaruit reageer. En dat je samen zoekt met die andere persoon van, hoe kan ik dat zien in het licht van Jezus Christus, in het licht van het evangelie en Gods bevrijdende genade bij mij. En mezelf meer en meer zien vanuit dat verhaal. Dat is iets waar je naar moet zoeken. Dat is iets wat in elke situatie weer anders is. En je ook door die andere persoon mag uitgedaagd worden inderdaad soms te vergeven. Zelfs het onmogelijke te doen. Want als het hier gaat over die verbittering in die donkere weg, dan kan het gaan over dingen die mensen ons hebben aangedaan, die eigenlijk onvergevelijk zijn. En waarvan je nu denkt, wellicht, van Reinier, je hebt geen idee waar je het over hebt, wat er op dit moment, of wat er in mijn leven is. En wie ik dan zou moeten vergeven, nooit. Wellicht, zou je dat denken. Maar dat zijn wel de dingen die, durf ik vanaf de preekstoel te zeggen, altijd gemakkelijker, wel God van ons vraagt. Zoals hij dat ook aan Jona vraagt. Om inderdaad vergevingsgezind te zijn. Om maar een van die moeilijke voorbeelden te noemen, die God van ons vraagt, waar wij van kunnen weglopen. Doe dat samen met iemand anders. En zeg ik erbij inderdaad, heb de moed en de lef en ook de nederigheid om dat inderdaad samen met iemand anders te zoeken. Daar heb je zo vaak gewoon die hulp bij nodig van iemand anders. Hoe en waar mist dit verhaal van mij het evangelie? Van kruisheid, opstanding, oordeel en bevrijding. En de tweede, misschien voor de hand liggend, maar toch vind ik het wel weer goed om het vanuit dit verhaal te zeggen. Het tweede wat je eraan kan doen om jezelf vanuit het evangelieverhaal te zien, in plaats van vanuit de donkere verhaal, is je dag, elke dag, proactief beginnen vanuit het evangelie. Gewoon elke morgen bedenken wat je agenda is van die dag. Ergens een moment zoeken de morgen. Bedenken wat je agenda is die dag. Welke mensen je tegen gaat komen. Welke mensen je tegenkomen waar je het moeilijk mee vindt. Waar je conflicten gaat zien, wat dan ook. En je brengt het bij God in gebed. Zie dit gewoon weer als een bemoedigende aansporing van iets wat je al lang wist. Maar wat altijd weer goed is om weer te horen, en zeker vanuit dit verhaal. Probeer het nog eens een keer een week. Deze week. Gewoon elke dag. 1 week lang. Evalueer dan hoe het was. Of je transformatie in je leven misschien wel hebt. Of de dingen zijn om dankbaar voor te zijn, omdat je het weer hebt gedaan. Als je het al doet, goed hè. Probeer het 1 week. Niet omdat je je anders schuldig voelt, maar omdat het zo goed is om je leven vanuit het evangelieverhaal te zien. En daar rond ik af. Amen.